blanket aqui, vamos lá.
De zusjes, school,
ja.
Druk. Eerste week.
Ja.
Ik begrijp het. Ik zou zeggen, pak je bagje. Kom hier rond. Dus we waren kort geweest over identiteit geëindigd. Een kleine groepsessie aan de weg. Vroegen ons af, wat versta jij wanneer we horen, aangezien dat we een nieuwe schepping zijn en we zijn Gods kinderen en al die mooie termen dat de Bijbel gebruikt voor onze nieuwe identiteit. Wat betekent dat wat? Nu dat we kinderen van God zijn, hè, weet je nog wat we allemaal hebben geantwoord? Betekent dat we zijn vergeven, had ik gehoord. Dat was nog allemaal. We zijn geliefd. We zijn. Dat zijn nog allemaal.
Gerechtvaardigd.
Gerechtvaardigd, inderdaad. Amen. Heel goed, gerechtvaardigd, dat was er ook bij.
Maar ik heb er nog allemaal gezegd. Er waren goede dingen bij. Hè?
Overwinnaars.
Overwinnaars, ja. Ik doe er nog een paar aan.
Gerechtvaardigd.
Ja. Ja, veel dingen, hè. Te veel om op te sommen. Maar belangrijk is, al die identiteit die we hebben in Christus, en al die goede die komen, goede dingen die erbij komen, hè, er komen ook rechten, dat zijn de rechten, maar er komen ook plichten. Hè. Plichten, dat is misschien een slecht woord, dat is meer een gedraging die overeenstemmig zijn met hetgeen dat God in je hart heeft gedaan. De weg bewandelen die eigenlijk past bij je roeping, zoals de Bijbel ook uitdrukt.
Ik wou zeggen, ja. We zijn bevoorrecht.
Bevoorrecht, ja, inderdaad. Ja, en dus met al die goede dingen, daar komen er ook een paar van die plichten. Ja, plichten is een soort van een verwachtingspatroon, nu dat je nieuw bent. Hè? Is het niet zo dat we op dezelfde manier gaan blijven leven en praten en doen zoals we voorheen waren? Maar er komt inderdaad een transformatie in je hart en dan wordt dan evident naar de buitenwereld toe. En dat zijn dan meer de plichten, zal ik maar zeggen. Maar heel belangrijk is, want de meeste christenen die zien al die plichtingen die dat ze lezen in de Bijbel. Je moet dit doen, je moet dat doen, je moet je zo gedragen. Zo. Maar ze zien het soms als iets dat ze doen om Gods genade, Gods werk, Gods liefde af te kopen. Of te bewijzen. Zo van, zie hoe goed ik bezig ben, God. Terwijl, ik heb dat denk ik de tweede les gezegd, alles wat wij verkregen hebben van de Heer, komt allemaal van Hem. Hij heeft alles ten eerste gedaan. Het was God die kwam, het was God die alles in gang heeft gebracht om ons te redden. Alles wat wij nu doen, is een reactie daarop. Snap je? Is niet, ik ga nu iets doen in de hoop dat God mij eindelijk graag gaat zien. Ik ga nu iets doen in de hoop dat God mij gaat horen in gebed. Ik ga nu iets doen zodat ik eigenlijk die dingen kan krijgen waar ik al lang op heb gehoopt, zodat God goedgezind is. Nee, God heeft reeds alles gegeven. Dat is een van mijn favoriete versen. Waar is mijn bekertje water? Dat is een van mijn favoriete versen. En dat is in 1 Petrus. Laten we er even naartoe gaan. Even mijn bekertje. Dank u wel. Die vers in het Engels, for God has given us everything. Ik moet mezelf gaan opzoeken. Ik weet het in Petrus. Het is mijn favoriete vers en ik weet het nog niet. Ja, 2 Petrus, sorry. 2 Petrus, hoofdstuk 1, vers 3. in de MBV-vertaling, de meeste naar de MBV-vertaling, het zegt zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbaar rijke beloften gedaan, opdat we zouden ontkomen aan het verderf dat de wereld heerst, als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Amen. Dus ik wil vooral focussen op vers 3. Twee vers.
Ah.
Ja, als je...
Het is wel goed, maar ik had het niet.
Ja, maar luister dan gewoon. Want anders zijn je meer bezig met te scrollen. Maar ik ga even een andere vertaling pakken. Heb je het volgende ook in Jim?
Nee.
Nou, dat is ook niet. Dat is ook in de hier al ergens in staan. Dus 2 Petrus, hoofdstuk 1, vers 3. Ja, de MBV die heb ik al gehad. Even de MBG pakken. 51. Of ongeveer hetzelfde. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Dus wanneer we zijn goddelijke kracht hebben ontvangen, hè, wanneer we opnieuw zijn geboren hebben, we zijn een nieuwe schepping, hè, we hebben de Heilige Geest ontvangen, we zijn vergeven van onze zonden. Petrus zegt, zijn macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Soms zijn mensen zo op zoek zo naar van alles en nog wat. Hè? En zijn ze precies niet content met wat Jezus reeds heeft gedaan. En is precies verlossing niet genoeg. Ja, en ze willen nog een profeet gaan aanraken. Ze willen nog een apostel gaan. En, ze willen... en ik begrijp dat aan de ene kant wel. Maar hier wordt gezegd, alles is geschonken wat nodig is voor een vroom leven door de kennis van hem die ons geroepen heeft. En we zijn soms op zoek naar een nieuwe spirituele ervaring. En in de charismatische wereld komt dat veel voor. En dat ze een nieuwe ervaring hebben, weer een nieuwe bevrijding. En ze hebben weer een nieuw woord nodig. En ze hebben weer een nieuwe professie nodig. Maar zo gaat elke week uitgeblust geraken. En hetgeen dat hij reeds heeft gegeven, laten we daar al mee beginnen. En laten we al eens beginnen met door de kennis van hem die ons geroepen heeft. En ik zeg, alles wat we nodig hebben, staat hierin. Amen. Dat wil niet zeggen dat we geen profeten nodig hebben, dat we geen woorden van de Heer nodig hebben. Maar sommige mensen willen te veel. Ze willen te snel beginnen te lopen, terwijl ze nog niet eens kunnen wandelen met Christus. Staat stil aan opbouwen. Dat je fundament hebt. Het fundament is heel belangrijk. En het fundament is het werk van Jezus. En wat dat betekent voor uw hart. Wat betekent eigenlijk... mijn identiteit in Christus. Want als je dat niet goed gaat ontdekken, dan ga je dat vervangen door iets anders. En dat kan zelfs door vrome zaken gebeuren. Hier staat, voor een vroom leven, wat is genoeg? Zijn goddelijke macht en zijn kennis van hem die ons geroepen heeft. Amen. Dus dan denk ik, dank u Jezus voor wat u mij reeds heeft gegeven. Ik bouw daarop voort. En dan ga je weer van de ene, ik zeg van de ene level, of van de level is het woord, van de ene niveau in kennis van hem naar de volgende niveau. Mm-hmm. Maar we moeten beginnen bij de basis. Dus als we die identiteit hebben in Christus, ja, dan worden het wel de zaken van ons vrouw. En een mooie vers daarvan is Romeinen, hoofdstuk 12. Oh ja, oh sorry voor diegenen die online zijn. Sorry, ik heb jullie gemute. Je mag iets zeggen hoor, als je ons kan horen. Ken je die vers Romeinen 12, vers 1?
Leven in dienst van God.
Ja. Ken je die vers?
Waarschijnlijk
in het Engels. Ja, in het Engels wel. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig, God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. En dan vers 2. U moet uzelf niet aanpassen aan de wereld, maar veranderen, door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil, ook omdraaien, en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Amen. Vers 2, dat is een die veel wordt gequoteerd. The transformation of your mind. Is echt in de King James, denk ik dat het zo zegt. Renew, dat is renewing. The renewing of your mind. Vernieuwen van uw gezindheid. Dat is eigenlijk het vernieuwen van uw denken. Dat heel belangrijk is. Je moet u niet aanpassen aan de wereld, zegt Paulus. Maar uw gezindheid vernieuwen. Dus aanpassen, updaten, synchroniseren. Dat is een betere. Synchroniseren. Met de hemelse cloud. Amen. Dat wat de hemel van me denkt, dat wat de hemel nu zegt wie ik ben, dat wat de hemel nu verwacht dat ik nu zou moeten doen, moet gesynchroniseerd worden met mijn nieuw denken. Ja, want ik ben nu nieuwe schepping 2.0, hè? Versie 2.0. Sommigen die al wel langer in de Heer zijn, zijn misschien al versie 3.0. Het maakt niet uit, we zijn een nieuwe versie. En belangrijk is die vers 1 waarin dat hem zegt met een beroep op Gods barmhartigheid. Ja, alles wat hem voorheen heeft gezegd in al die vorige hoofdstukken. Dit is eigenlijk, je hebt daar een titeltje boven, hè? Wat stond hier boven?
Ja, leven in dienst van God.
Ja, hier staat bij ons als titeltje leef volgens de wil van God. Is dat bij jou?
Ja.
Ja, leef volgens de wil. Dus alles wat hem daarvoor heeft gezegd in hoofdstuk 1 tot en met 11... is eigenlijk dat Paulus de barmhartigheid en de genade van God uitlegt. Hij legt dat uit dat we gered zijn door geloof, niet door de wet. Hij legt ons uit dat we onze redding niet zelf kunnen bewerken. Ja, dat er geen ene rechtvaardig is in de wereld en alleen Christus rechtvaardig is. En zijn rechtvaardigheid wordt op ons getransfereerd wanneer we in geloof hebben. Dat legt hij allemaal uit. En dan komt hij in vers 12... Dan zegt u, wat betekent dat eigenlijk voor u praktisch? Ja, nu dat je dat allemaal hebt gehoord. Ja? Van al die heiliging en rechtvaardiging. Wat betekent dat u in de praktijk? Wel, zegt hij. Veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Dat is één ding. En dan kun je ontdekken wat God volmaakt en heel welgevallig is. En dan gaat hij verder. Ja? Vers 3, wil jij eventjes verder lezen, Emmanuel?
Met een beroep op de genade die mij geschonken is. Zeg ik allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig geloof. Dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben. Zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we ieder part elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven onderscheiden. Naar de genade die ons geschonken is, wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlengen, moet bijstand verlengen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dan zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn.
Oké, tot daar. Oké, dat was nu een eerste, moet ik zeggen, passage, waarin dat Paulus uitlegt, kijk, hé, je bent gered, wat betekent dat nu voor u in de praktijk? En hij begint te spreken over dat we samen één lichaam zijn in Christus. En dat we, ook al zijn we aparte lichaamsdelen, en iedereen heeft een andere gave en een andere functie, we zijn allemaal deel van één lichaam. Ja? Hij wil hiermee zeggen, eenheid bewaren in het lichaam van Christus is belangrijk. Hè? Dus God heeft u iets gegeven. Hij zegt, vers 3, zeg ik wel, dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. Sommigen in de kerk van Rome waren precies uit op bepaalde posities. Ze waren uit op bepaalde functies. Ze waren uit op bepaalde voorrechtposities. Ja. Paulus zegt, het maakt niet uit wie geeft, het maakt niet uit wie onderricht geeft, wat zegt hier allemaal. Het maakt niet uit wie bijstand geeft, het maakt niet uit wie troost, het Maakt niet uit wie leiding geeft, wie waarachtig. Hij geeft allemaal gaven. Hij heeft het hier ook over profetie. Ja? Maar dit alles is mogelijk gemaakt door God. En als je het doet, als je profiteert, als je geeft om te troosten, doe het zonder bijbedoelingen. Doe het zoals je tot de Heer doet. Hè? Zij die barmhartig doen, moet daarin blijmoedig zijn. Zij die iets weggeven, zonder bijbedoelingen. En wij staan helemaal op. Hè? Dus niemand moest zijn eigen... Ik denk dat er in die kerk een beetje spanningen waren. En ik heb ooit een heel fantastisch intro gelezen van een boek, maar ik moet dit boek nog altijd gaan kopen. Maar die noemt Reading Romans Backwards. Reading the Book of Romans Backwards. Ja. Ja. En dat begint dus bij Romeinen 16. Ja. En aan de hand van Romeinen 16 gaat de auteur van dat boek, dus een theoloog, verklaart hij de situatie van Rome. Van Rome in de jaren 60. Want toen is hij een brief waarschijnlijk geschreven. En dan gaat hij naar hoofdstuk 15. Er was een situatie, want normaal, het laatste hoofdstuk, dat is meestal niet zo interessant voor ons. Hè. Romeinen hoofdstuk 16, dat gaat allemaal over groetingen. Groet Andronicus, groet Junia, groet Pilatus, groet Apelles, groet Aristobulus, groet Boring, hè, zou je denken. Maar, daar zit een heel groot detail in, volgens je auteur, volgens je theoloog. Hij zegt, al die namen die hier worden begroet, zijn allemaal, ze eindigen op us, Andronicus, ja, Christus, Junia, Narcissus, Trifena, Trifos, hoe klinkt die naam? Als dat eindigt op us, dat zijn Griekse namen.
Christus.
Ja, Christus, Andronicus, Aristobulus, Herodion, het zijn in ieder geval geen Joodse namen.
Ja.
Ja. Er was iets gebeurd in de kerk. In de jaren 50, dat is geschiedenis, heeft de toenmalige keizer alle Joden in Rome buitengejaagd. Je kunt er zelfs van lezen in het boek van Handelingen. Er was een jacht, zal ik maar zeggen, een soort van vervolging van de Joden, en die moesten dus allemaal uit Rome. Bleef in die gemeente alleen dus nog maar heidense christenen over. Hè? Dus Griekse en met Latijnse namen, Griekse namen. En die hebben waarschijnlijk de kerk overgenomen. Want de Joodse gelovigen, de Joodse christenen, waren weg. Ja, er waren dus Joden die tot Christus waren bekeerd. Ja? Tot de jaren 50 dat die allemaal buiten zijn moeten gaan. Ja? Maar nu dat die keizer dood was, zijn die mogen terugkomen naar Rome. Ja? En het is in die tijd dat die een brief zou zijn geschreven. En, kun je al voorstellen wat er gaande is? Die Joodse gelovigen komen terug. En ze zien hier hun kerk, dat zij hebben moeten achterlaten, is overgenomen door de heidense christenen. Mm. Hè, de Grieken. Yeah. En Rooms. En Latijns spreken. Er zal waarschijnlijk zo botsingen zijn geweest. Ja. Hè? Die hebben ineens alle posities overgenomen. Het is dan mee, als je dan helemaal teruggaat, als je dan Romeinen, want ze hadden daar ook ruzie over eten, hè? Over mogen we eten dat geofferd is aan idool. Ja? Er is allerlei rare dingen die gaande zijn. Dus dat kan verklaard zijn aan die historische context. En dat kan ook verklaren waarom Paulus hier zegt, je moet niet verstandiger over jezelf denken dan hetgeen u gegeven is geweest. En de geleidingspositie hier, fantastisch, doet dat met
volle hart.
Ja, met je volle hart en niet om de anderen neer te doen. Dus er zou waarschijnlijk wel een conflict zijn geweest in die gemeente. Maar we een beetje tussen de regels kunnen lezen. Oké? Okay? Dus het is belangrijk voor ons, hetzelfde, alles wat we krijgen in de gemeente, in de lichaam en kust, de gaven, taken en verder, laten we doen tot de Heer. Ja? Er is geen competitie, er mag geen competitie zijn, er mag geen jaloezie zijn, er mag geen, afgunst zijn. Ja? Alles moet gedaan worden voor het koninkrijk van God te bevorderen. Anna, wil jij eens verder lezen van vers 9? van Romeinen 12.
Laat uw liefde oprecht zijn, verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander boven dan mezelf.
Hier zegt hij dat weer, hè? Acht de ander boven dan mezelf. Oké. Doe maar verder.
Laat uw enthousiasme niet bekoren, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. En bid onophoudelijk.
Wat zou dat kunnen betekenen? Dit de laatste, hè? Dat bid onophoudelijk. Moeten we dat letterlijk pakken? Wat is dat onophoudelijk bidden?
Steeds bewust zijn van God.
Dat is goed, ja, inderdaad. Maar sommigen, die nemen dat letterlijk.
Ja, die hebben heel veel dag.
Ja. En die voelen zich dan schuldig wanneer dat ze niet...
Ja,
want dat zegt toch bid onophoudelijk.
Ik heb het onmogelijk betekenen.
Ja, ik kan onmogelijk betekenen.
Want je niet slapen.
Ja, buiten dan slapen, maar dan ook. De mannen een pauze. Maar wat wil dat dan wel zeggen? Het was al goed wat jij zegt. Altijd bewust zijn van God. Ja. Daarvoor is je commentaar zo goed, hè. Als ik hier lees, bij de commentaar staat, andere vertalingen zeggen volhard in het gebed. Mm-hmm. Wat ook kan betekenen, is stop niet met bidden. Met andere woorden, laat uw omstandigheden niet zo overweldigend zwaar zijn, dat je zegt, stop ermee. Blijf volhouden. Ja. Want dat heeft ook weer te maken met wat er ging aankomen. We spreken ongeveer de jaren 60. Hè? De vervolging van christenen ging komen in Rome. Dat ging komen onder Nero. Ja, Nero ging aan de macht komen in... Wanneer is hij aan de macht gekomen? Ik denk 63 of 64. Die een brief is een paar jaar daarvoor geschreven. Die ging gebed nodig hebben. Ja, want in Rome gingen ze zwaar vervolgd worden. Kun je of ooit... de geschiedkundige schrijver hebt gelezen, Josephus. Josephus, dat was een Jood. En die heeft in die periode geleefd. Die heeft ook de belegering van Jeruzalem meegemaakt in 70 na Christus. Die was daarbij. Dat was eigenlijk een Jood die in dienst was van de Romeinen. Dat was eigenlijk zo een dat die zijn eigen volk verhaal. En die stond dan aan de zijkant en die was alles aan het opschrijven wat er gebeurde. En die beschrijft in gruwelijk detail. En je kunt al zijn werk, pas op, dat zijn heel veel boeken, hè. Dat zijn zo'n 10, 15 boeken, allemaal van die encyclopedie, allemaal werken, van geschiedkundige gebeurtenissen, interpretaties daarvan. Maar die beschrijft in detail wat de christenen hebben meegemaakt in die tijd. Dat ze voor de leeuwen werden geworpen, dat ze door Nero werden gebruikt als een persoonlijk vertier, dat ze in zijn tuin op van die houten palen werden gespiesd. Levend en dan met bloed werden besprenkeld zodat de honden hun konden opeten. Zo van die zaken dat je denkt van, ja, die man was echt de antichrist tot en met. Die was
waanzinnig echt.
Ja, waanzinnig. Ja. Die heeft ook zijn eigen vrouw en kinderen vermoord en uiteindelijk zijn eigen vermoord in 67 denk ik dat het was. Het was er zo enig gelijk Herodes.
Ja.
Zoals die bekende daar.
Geld,
ja, echt demonisch bezeten. Ja, echt duivels bezeten.
Ik heb al heel lang gehoord van die.
Ja. Die heeft verschillende dingen gedaan met de christenen. En hier gaat Paulus, zonder dat hij het weet, maar ja, het is geïnspireerd door de Heilige Geest. En hij doet dat ook in andere brieven. Hij waarschuwt, er komen zware tijden aan. De Geest waarschuwt ook in dingen. In openbaringen, de brief van Jezus naar de kerken. En telkens waarschuwen, als je volhoudt en overwint. Als je volhoudt en mij niet verloren. Als je volhoudt, hè, dan wacht u dit en dat. Dat was allemaal geschreven in een tijd van intense vervolging of vervolging die nog ging komen. Ja? Dus als we even verder lezen, dus bid onophoudelijk. Ja? Wilde je verder lezen, Hanna?
Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet.
Oké,
Daar hebben we het over gehad vorige week, hè, niet? Over vervloeken.
Hmm.
Ja, weet je nog? Dat we niet vervloeken.
Ja, ja.
Dat komt hiervan, hè, deze vers. Hè.
Hmm.
Dus zegen uw vervolgers. Amai. En dat, amai, dat ging waarschijnlijk heel hard herinnerd worden wanneer dat ze gingen vervolgen. Zou jij dat kunnen, Emmanuel?
Weet ik niet. Ik kan nu wel ja zeggen.
Ja, inderdaad. Dat is een heel goed antwoord.
Het is de situatie waar je op dit moment zit, dat je eigenlijk dan beseft van, hoe moet ik nu reageren?
Ja.
He, want je kunt ook natuurlijk niet blijven slachtoffer zijn.
Nee,
echt, ik wil zeggen, he, dus laten gepest worden en dat weet ik wel. Je bent meer waard dan dat, dus je moet ook een beetje vechten en voor je rechten.
Ja, maar niet tegen de mens.
Nee, niet tegen de mens, hè.
Ja.
Tegen het onrecht.
Ja. En ook tegen de leugens die erbij komen.
Ja.
Die proberen in een slachtofferpositie te dragen en te duwen en u daar te houden. Want dat voedt bitterheid, kwaadheid en revenge. Dat was revenge. Maar, dat is een goede antwoord, wat jij zegt. Zegen uw vervolgers. We hebben het hier wel over mensen. Die familie gingen uitmoorden.
Oh, ja.
En als wij als christenen in deze westerse wereld, wij worden niet vervolgd. Hè? Mm. Het is geen vervolging wat we meemaken. Nee. Als iemand mij uitlacht omdat ik de Heer aan dit of ik wil die, dat is geen vervolging.
Mm.
In Amerika wat daar gebeurt, hè, ze noemen dat wel vervolging, hè? Ze zitten achter ons aan en achter onze rechten. Een soort van vervolging, maar dat is belangrijk nog niet wat dat zij gingen meemaken. Wanneer je de kinderen voor je ogen zien vermoord worden, dat is vervolging.
Mm-hmm.
Omwille van de naam van Jezus. Mm-hmm. Wanneer dat ze je job afpakken, hè, want dat was in die tijd. Je moest naar de tempel gaan van de keizer. Mm-hmm. En de keizer had verschillende tempels, dat noemde de keizervereering. En die Nero, ja, dat was een beetje een narcist. Hè.
Mm-hmm.
Die wou dat iedereen van in heel het Romeinse Rijk naar zo'n tempel ging en daar dan wierook moest branden en zeggen, keizer is Heer.
Mm, ja.
De keizer is Heer. En als je dat niet deed, dan kreeg jij geen status in de gemeenschap en mocht jij geen job uitvoeren.
Mm.
Dan was jij geen lid van de plaatselijke gilde, noemen ze dat, vakbond.
Mm,
ja. Ja, je moest je aansluiten bij een religieuze, zeg je dat, gilde. Ja, als jij een steenhouwer waart, dan moest jij naar de religieuze gilde gaan van de steenhouders. Moest jij daar van allerlei dingen doen en je geloof belijden. Maar ja, als christen, dan doe je dat niet. Maar dan verlies je job, of dan kun je niet fatsoenlijk leven in de maatschappij. Dus dan komt er van alles bij zien. Dan denk ik van, wauw, dan hebben we het maar. Amen. Prijs
de Heer. Zo Daniel, hè. Dus ja. Daniel, die werd dan bij de keizer geroepen. Hè, maar die vraagde gewoon om voor hem te bidden, voor hem te vragen. En hij had erover, ik bid alleen mijn God, ik groet alleen mijn God. Maar om een drie had ik zo ook het gevoel, ik weet niet, dat de keizer om zich ook begon te geloven.
Ja, uit het verhaal, als je verder leest, toen had hem in de leeuwenput, in het vuur, in de oven werd gegooid, kwam hem eruit en zag, was er een vierde man in het vuur samen. En dan is hij inderdaad, overtuigd geweest van God is de Heer.
Ja. Ja,
spijt me dan dat hem dat niet helemaal in het oor getrokken en is zijn verstand dan ook verloren. Nadien heb ik je net er was, dat denk ik. Hè. Maar het is een opdracht, moet ik het zeggen, dat mij ook challenged. Hè? Zegen uw vervolgers, zegen hem, vervloek hem niet. Ja?
Mm-hmm.
En ik denk van, als ik al moeilijkheden heb, met bijvoorbeeld iemand op het werk die naar dan toe, die me ziet, verkeerd heeft gezegd, of die echt mijn rug heeft geklapt, die verkeerde dingen heeft gezegd, dan denk je dat het wel kwaad wordt. Hè?
Mm-hmm.
En je denkt van, dan moet hier rechtgezet worden, en ik wil hier mijn recht uit. En we zeggen wel, we moeten zegenen. Dan moeten wij eigenlijk bidden van vader, vergeef ze, ze weten niet wat ze doen. Gaan ze niet vervloeken. Als u wilt dat recht geschiet, als u wilt dat er iets gedaan moet worden, laat het zo gebeuren. Hè? Dan moet ik mezelf eraan herinneren om dat te zeggen en rustig te blijven. Niet reageren in het vlees. Want hij gaat daar nog op verder. Vers 17, wil je verder lezen?
Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen.
Ja?
Stel voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.
Oké. Okay.
Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.
Wauw. Oké. Neem geen wraak. Het lijkt alsof Paulus en de mosterd hier haalt uit de bergreden van Jezus, Matthäus 5, 6, 7. Als er iemand slaagt, dan slaagt hij. Hij haalt hier verschillende elementen. En hij benadrukt die wel op verschillende manieren. Dus het was blijkbaar een belangrijk iets in de gemeente. En ja, we weten het van de geschiedenis wat er ging gebeuren. En hij gaat het daarna nog eens benadrukken in hoofdstuk 13, wat nog frappanter is. Wanneer dat hem zegt dat je het gezag van de overheid moet erkennen. Dat is niet volk, hè. Dus dit is echt de bergrede, eigenlijk, van Jezus. Hè. Wanneer hij zegt, vergeld geen kwaad met kwaad. Probeer voor alle mensen het goede te doen. Dat is ook een moeilijke. En dan zegt hij, stel voor zover het in uw macht ligt, als in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Ja? Al goed dat hem dat heeft gezegd. Voor zover het in uw macht ligt. Ja? Want is het mogelijk, Emmanuel, om met alle mensen in vrede te leven? Dat is soms niet mogelijk. Hè? Jij doet uw deel om die vrede te bewerken. Maar dat wordt niet altijd teruggebracht, die vrede. Ja? Ja. Dus zolang dat, want de Bijbel, Jezus heeft gezegd in zijn bergrede dat we vredestichters moesten zijn. Hè? Blessed are the peacemakers. Gezegend zijn de vredestichters. En dat komt daar ook weer van. Daarmee dat men zegt, stel als in het werk, zover het in uw macht ligt, om iedereen in vrede te leven. Soms gaat het niet, we gingen vervolgd worden. Vrede ging dan niet echt mogelijk zijn. Ja? Want belangrijk is, zolang dat je de vrede in je hart kunt houden. Ja, hebben jullie ooit die film gezien, gebaseerd op een waar gebeurd verhaal, Amazing Grace?
Ja, dat heb ik gezien, ja.
Van die Amish community in Amerika, gebaseerd. Was een school shooter binnengegaan in zo, kennen de Amish people?
Ja, ik ken
die, die leven zo zonder elektronische kaart. Met paard en kaart.
Echt ja. Basic, hè?
Ja, basic. Die zweren alles af. Geen elektriciteit. Heel sober. Vrouwen alleen maar werken voor kinderen. Mannen op het veld werken. En zo echt heel ouderwets conservatief. Niet afhangen van de overheid. Ze hebben hun eigen kerk. Ze hebben hun eigen school. De kinderen worden daarin opgevoed. Dat is één community eigenlijk. En er was een shooter binnengegaan, zeker een dag, je kunt dat googlen hoor. En die heeft daar kinderen neergeschoten. En wat die film portretteert is hoe dat de Amish community daarop reageert. Ja. En daarom noem je Amazing Grace, want ze reageert erop op een heel genadevolle manier door zelfs de moordenaar te vergeven tijdens de trial. Hè. En soms zie je dat ook wel op andere trials, dat christelijke mensen die in de rechtbank zitten en de moordenaar zit voor hun, dat soms een moeder of vader van degene die vermoord is, dat ze opstaan en zeggen van, we vergeven u, we willen geen bitterheid en kwaadheid in ons hart ophopen. Ja, we willen vrede in ons hart. En voor een of andere reden, God weet, heb jij gedaan wat je hebt gedaan, maar ik wil dat je weet dat wij u vergeven. En zo'n reactie, dat verwacht, dat is eigenlijk wat je hebt gelezen. Dat hebben we nog niet gelezen. Vers 20, wil dat eens even lezen?
En ergens anders staat, als uw vijand honger geeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd.
1, 2.
Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
Wauw. Wauw, al in zo'n rechtbank zitten, als je dat kunt toepassen en bijvoorbeeld de moordenaar van je zoon, dochter, van je kind in de ogen kunt kijken
En je kunt op YouTube zien, dat is al gebeurd hoor. Ik heb dat zelfs ooit hier in de kerk eens laten tonen. Hè? Van een moeder, een christelijke moeder. Die by the grace of God en zelfs een omhelzing ging geven. Aan die beklaagde. Dat was een jongen die was helemaal van het pad afgedwaald, in drugs verzeild. Snap je die? Ja. Waarom doe je zo'n ding? Ik weet niet altijd, maar ze zag doorheen de daad. En ze deed eigenlijk wat hier in vers 21 staat. Laat u niet overwinnen door het kwaad, overwinnen het kwaad door het goede. En ik ben er zeker van, want die jongen was aan het wenen, die dader, die was aan het wenen. Die was vol met emoties en berouw. Een bekeringsdrang. Die wou eigenlijk worden zoals die wou eigenlijk hebben hetgeen wat die moeder had. En als jij je vijand, wanneer hij honger heeft, de vijand die verwacht niks van de andere vijand. Mm. Die verwacht helemaal geen eten. Zijn dorst heeft, verwacht hem ook geen drinken. Maar hier is natuurlijk symbool staat. Maar als wij gaan geven juist wat de vijand niet verwacht, dan kunnen wij Jezus gaan laten schijnen. En kunnen we er doorbraken en kunnen we zielen voor de Heer winnen. Het is eigenlijk wat Jezus heeft gedaan aan het kruis, nietwaar? Wat zei hij aan dat kruis? Terwijl de soldaten daar beneden hem zaten te beschimpen. Wat zei hij weer?
Hadden vergeven dat ze weten niet wat ze doen.
Ja. En wat was uiteindelijk het antwoord van een van die centurions, hè, zoals dat ze noemen?
Het is zeker, in Nederlands, het is echt de zoon van God.
Ja, waarlijk.
Waarlijk.
Waarlijk, dit is de zoon van God. En dat was uiteindelijk het antwoord. En Jezus, als hij ging het niet doen. Jezus had heel goed aan het kruis kunnen hangen en zeggen van, Vader, slag ze allemaal dood met een bliksem. Laat de grond opengaan en laat vuur komen. Maar dat had er nooit redding geweest.
Ik weet niet, ik ben aan het denken, hè, die man die dat zegt, die centurion, wat zou misschien dezelfde geweest zijn als dat je God of Jezus weet dat ze een zoon op stijl verlaagd.
Ah ja, dat is een goed idee. Nee, dan had hij dat misschien al rapper gezegd. Ja, wel. Want er was inderdaad, Jezus is naar de centurion gegaan, ja, hè, van wie zoon op sterven lag.
Dat was nog een groot, dat ging een generaal of zo.
Ja, en de centurion is iemand die bevelhebber over 100 soldaten.
Er is een theorie.
Ik had het nieuws gezegd.
Ja, dat het niet was? Nou, dan had ik toch gedacht dat hij wat vroeger was overtuigd geweest. Maar hij kan misschien wel een invloed hebben gehad op andere centurions en die hebben dat misschien gehoord, kan van alles zijn.
Of hij
maar
ik misschien weet wel, op die moment een later reactie, omdat hij misschien onder invloed van die andere centurions wel. Dus je bent niet alleen en je bent dikwijls met twee of drie.
Natuurlijk, dat is waarschijnlijk als een roddel door een heel korps gegaan.
Dat denk ik, hè. Dus dan is dat een later reactie, dan moeten ze dat dikwijls pas met hun eigen ogen zien, hoe dat ze beseffen.
Ja, en The Chosen, ken je die series? The Chosen? Ja, dat is fantastisch. In seizoen 3 gaat dat over die centurion. Mm-hmm. En daar wordt ook weergegeven hoe dat Jezus in die kamer, hè, van die dood binnengaat, wat not done was voor een Jood. Ja? Mm-hmm. Die ging al ten eerste niet bij een Samaritaan binnen, de Jood. Mm-hmm. Laat staan bij een Romein. De Romein was de vijand. De Romein was de bezetter. Die namen hun voorrecht af om in hun eigen land God er vrijelijk te kunnen aanbidden, naar de tempel te kunnen gaan, en de bezetter die bezoedelen eigenlijk hun heilig land. Jezus gaat binnen, om dan ook de zoon van de vijand te genezen. Kun je je voorstellen?
Ja, ik wat denk voor, dat heel lang geweest.
Wat voor, wat heeft losgebruikt de fariseers en andere joden, maar Jezus deed hier, wat jij juist hebt voorgelezen. Als een vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Mm. Als zijn zoon te sterven ligt, ga hem dan genezen. Amen. Mm. ik moet zeggen, ik bid Vader, amen, laat mij zijn zoals wat ik hier lees. Hè? Dat ik niet bitter mag zijn, niet kwaad, dat ik niet kwaad met kwaad wil vergelden. Maar als iemand, zogezegd mijn vijand is, laat mij daar goed tegenover doen. Laat mij uw liefde stralen. Want dat is het enige meeste dat je kan overtuigen om te veranderen. Amen.
Ja, dan zo dikwijls dat ik nu voor tegenwoordig hè, van een vader van een kind en een vrouw die vermoord zijn, dus die wil hij eigenlijk openlijk beschimpen. Had hij daar bijvoorbeeld de foto's op Facebook
gezet? Ja,
dat is juist. Ja, denk ik van mensen.
Nee, er was iets gebeurd in, ik zal even een verhaal vertellen. Er was iets gebeurd in, dus heel. Heel actueel. Wat was dat nu weer?
Dus de vader.
Dat was niet met zijn zoon, hè?
Ja, zijn zoon is zoon.
Ja, en de vader heeft het recht in eigen handen genomen en heeft de daders die zijn zoon hadden gepest of beschimpt, heeft hij dan in het openbaar gezet. Die heeft dan eigenlijk de wet overtreden om dan van alles gedaan te krijgen. Maar dat is inderdaad een voorbeeld. Zoals dat je zegt van.
Hij heeft er nu alle dagen over, hè?
Dus ja. En dat is niet goed voor zijn zoon of niet?
Nee, zeker niet.
Maar goed.
Ik weet niet dat de zoon overleden is of niet, dat weet ik juist niet.
Nee.
Dat was er nu ook één, hè?
Ik weet niet zeker, maar. In ieder geval, iets dat we kunnen doen in ons eigen leven. Amen. Geen kwaad meer kwaad. Vergeld mogen de Heer ons kracht geven, dat is dat. Een andere passage is Efeze hoofdstuk 4. Dat spreekt ook over wat er voor ons verwacht wordt. Zijn jullie nog online wakker?
Ja.
Efeze 4. Efeze trouwens is een van mijn favoriete brieven. Dat is, als je een brief wilt lezen over identiteit in Christus. Hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 6. Ja, hoofdstuk 1 spreekt allemaal over wie je bent in Christus, wat je hebt gekregen in Christus. Maar dan in hoofdstuk 4. Het is niet vanaf vers 1 om te beginnen lezen. Ik denk aan vers 7. Ja, aan vers 7. Emmanuel, wil jij nog eens lezen?
Op gezag van de Heer zeg ik dus met klein: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden.
Ja, dat is maar verder tot en met 24.
Oké. In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen. U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen. Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens die te grond gaat aan de bedriegelijke begeerten moet afleggen. Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moet worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken. Die naar God wilt geschapen is. In waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.
Amen. Dus hij zegt hier, ga niet langer de weg van de heidenen. Maar ga op het pad, op de weg die past bij uw roeping. Ja? En dan herhaalt hij ook eigenlijk wat hij heeft gezegd tegen de Romeinen. In vers 23. Denken voortdurend. Vernieuwd worden, nieuwe mensen aantrekken. Ja? Het zijn allemaal termen van je hebt iets nieuws gekregen, dus leef dat nu uit. En dan gaat hij praktische onderricht geven vanaf vers 25. Gaan we nog steeds?
Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want we zijn elkaars leermaten. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans.
Ik geef het zakken. Dus ja, dat is evident wat hier wordt gezegd. Hè? Vers 26. Als u boos wordt, zondig dan niet. Dat wil zeggen dat we kunnen boos worden. Mm. Ja. Hè?
Maar boos worden op zich is dan geen zonde.
Ja. Ik zal even zeggen wat hier mijn commentaar zegt. Hè? Dat is wel heel interessant. Dus als u zondigt, als u boos wordt, zondig dan niet. Dus je kunt boos worden inderdaad zondig, zoals Jezus die boos was, zonder te zondigen. Maar hier staat Psalm 4 vers 5 geciteerd uit de oude Griekse vertaling. Oké, en we gaan er direct naartoe naar die Psalm 4. Een christen mag boos worden als hij met zonde en schending van Gods eer te maken krijgt. Werd Jezus zelf niet meermalen boos? Maar Paulus roept ons wel op om niet te blijven hangen in onze boosheid. Ah. Dus je kan boos worden, maar het is ook de reden waarom dat je boos bent. Dat is belangrijk. Ja? Volgens de psalm die hij quoteert, mag je boos worden als hij met zonde en schendingen van Gods eer te maken heeft. Gaan we eens naar die psalm? Psalm 4. Dus niet zomaar boos, want om wat werd Jezus boos? Waarom werd Jezus boos? Omdat ze een kameel werd gestolen?
Nee, omdat er waren alle handelaars die in de tempel alles verkocht om daar geld uit te halen.
Ja, dat te maken dus met de heiligheid van Gods tempel. Hè? Ja, ja. En ze maakten er een roverstol van en geen huis van gebed.
En
laten we eens even kijken, Psalm 4. Ik kan lezen vanaf vers 1. En Psalm van David, vers 2. Antwoord mij als ik roep. God die mij recht doet, geef mij ruimte als ik belaagd word. Wees genadig, hoor mijn gebed. Machtige, hoe lang nog maakt u mij te schande? Is de schijn uw lief, de leugen uw leidraad? De Heer schenkt zijn gunst aan wie hem trouw is. De Heer luistert als ik tot hem roep. Nog niet echt zeker wat ermee te maken heeft. Vers 5. Beef voor hem en zondig niet. Bezin u in de nacht en zwijg. Breng de juiste offers en vertrouwen in de Heer. Oké. Even terug aan de WNF even. Als u boos wordt, zondig dan niet. Ah ja, Psalm 4 en 5 geciteerd uit de oude Griekse vertaling. In welke, vanuit welke taal is de psalm vertaald?
Hebreeuws.
Ja, Hebreeuws, ja. Maar de mensen in de tijd van Jezus en de tijd van Paulus, zij quoteerden meestal uit de Griekse vertaling. De Griekse vertaling, de LXX noemen ze dat ook. De Septuagint. Een vertaling gemaakt, 200 jaar voor Christus, weet je. En dus daar werd veel, en sommige woorden hebben dan een andere betekenis gekregen. Je staat bij voor hem en zondig niet, maar eigenlijk dingen quoteert, als je boos wordt, zondig dan niet. Oké, okay? Dat is precies een andere betekenis. Voor quoteert hebben we gewoon niet uit. Oké, okay. Laten we teruggaan. Ik zag de link niet echt meer.
Je staat in het commentaar, andere vertaling, bij stoornen, maar zondig niet.
Ah, oké. Ja, dat kan beter. Ja, dat makes more sense. Hè? Wees toornig, maar zondig niet. Oké. Dus David had waarschijnlijk ook recht om kwaad te worden, boos te worden. Toornig te worden. Hè? Maar niet te zondigen in uw toorn. Oké. In uw boosheid. Ja. Geef de duivel geen kans. Oké. Dat is een moeilijke soms, hè. Wanneer weten, of wanneer kan je aan jezelf weten? Of wanneer je boosheid overgaat in zonde. Ja? Ten eerste, want het is al goed dat je niet boos wordt. Maar heb je al eens gehad dat je zo boos bent geweest? En ik heb het al gehad, hoor. Dat je je zelfcontrole verliest.
Ook weer niet.
Ja.
Ik kan
me niet herinneren dat ik zo ver gegaan ben.
Ja? Ik kan me al wel herinneren. Dat kwaad werd.
Ik weet dat wel met een neddietje er regelmatig in. Dan word ik aan de tante, hè.
Ja.
Ik zeg Erik, rustig. En soms in de bus had we al een CTE of zo, ja. Dat het per ongeluk gestoten werd. Oh, ik zei, Erik, zwijgen. Echt, ja. Dan word ik echt boos, hè.
Maar als je je boosheid niet kunt controleren, en dan komt er dat uit, meestal zijn dat verwensingen, vervloeken, ja. En dan zitten we natuurlijk ja, in de zonde. Wat nog erger is, dan gaan we fysieke geweld gebruiken. Ja. Dat is meestal een teken van onmacht. Een steek van onmacht, ik kan mijn boosheid niet onder controle krijgen en dat gevoel overheerst mij en ik moet iets doen, ik moet iets zeggen om dat vies gevoel weg te krijgen. Amen.
Ze zeggen ook altijd, als het alleen brood is een ziek of machtig of zo, ik wil zeggen
onmacht.
Onmacht. En dan brood altijd als het iets heeft dat het niet graag heeft.
Ja.
Anders brood dan niet.
Maar hoe kunnen wij als christenen dan, op zo'n moment, als we boos worden, dat is nog een batterij die. Hoe kunnen wij als christenen op zo'n moment, wat kunnen we daartegen doen?
Ik denk op dit moment bidden.
Ja, maar dat komt dan niet in mijn
gedachten. Nee, dat komt niet aan.
Dat komt dan niet in mijn gedachten. Oké, wat kunnen we doen? Op dat moment waarschijnlijk niet te veel, dan is dat te veel. Wat kunnen we doen achteraf? Stel je bent weer uitgeflipt. En vroeger in school was ik soms ook boos, hè, op leerlingen. Ik heb dat misschien ook al meegemaakt in de klas, dat je bent uitgevlogen. Hè, met bepaalde leerlingen, ik heb al veel meegemaakt. Vroeger ging ik nog erger en stapte ik gewoon naar de leerling toe en ging ik er dreigend overheen staan. Dat was in de tijd dat nog getolereerd was. Dus al gebeurt dat een leerling mij heeft aangevallen. Die heeft mij geduwd en zo, maar ik bleef gewoon staan, ik deed niets, hè. Die was gewoon aan het schelden tegen mij. Ik zeg, goed jongen, laat er alles maar eens goed uit, hè. En dan werd het nog kwaaier. ik was aan het zeggen, als je zo doorgaat, dan vlieg je gewoon van school. En dan kwam je eraf. Maar ik heb nooit een hand op een leerling gelegd, hè. Dat doe ik niet. Maar wel zo, toen ik nog jong was, en ik was een beetje heethoofdiger waarschijnlijk, en iemand challenge mijn autoriteit, die je hebt gekregen als leerkracht, misschien dat het allemaal fatsoenlijk loopt, en iemand probeert ze zo uit te dagen, daar kon ik niet goed mee om. Ja, dan was dat zo van, die probeert hier dominant te zijn over mij, dat mag ik hier niet laten gebeuren, of die gaat de rest van het jaar over mij heen lopen. Hè. Dus ik ging er direct naartoe. en dan had ik daar spijt van achteraf. Hè. Ken je dat zo, die stem in je hoofd, die zegt van, mocht je nu laten doen, ga er naartoe, laat een keer zien wie dat je bent. En dan, gelijk dat je precies op automatische piloot zit, dan doe je dat ineens. En je denkt van, nee, stop het, niet doen. En dus mensen die in zo'n situatie terechtkomen, die God niet hebben. En die komen in situaties van jaren ruzie en abuse en vecht tegen elkaar. Om de duur heb je gewoon. En dan lees je in de gazette, ja, er is weer iets gebeurd. Ja. Man vermoordt vrouw. Of nu is tegenwoordig andersom, vrouw vermoordt man.
Ja.
Of man vermoordt kinderen. Gewoon omdat de boosheid is nooit mee omgegaan. Dus mijn vraag, hoe ga jij daarmee op? Als jij een keer boos bent geworden, onrechtvaardig boos, en er is iets slecht uit voor gekomen, hoe ga je daarmee om?
Oef.
Oh, heb je dat nog niet meegemaakt?
Tuurlijk.
Oké.
Wauw, als het al is gebeurd of wanneer de...
Ja, wanneer dat het bezig is of nadien, wat gaat er in je om?
Als de kraan echt los is, dan is het moeilijk om het dicht te draaien. Maar zoals zij zei, heb je geen zin om dan te gaan bidden. En dan ben je ook gekoeld en je hebt de wijsheid van de Heer, dan kom je terug, ga je het zo zeggen. Ook als dat gebeurt. Maar ik zie dat mijn dag veel slechter is als ik niet heb geboden. Dan heb ik ook minder zelfcontrole. Dus ook
preventief wil je zeggen.
Ja, preventief.
Ja, dat is waar. Dus inderdaad, als je begint met je dag aan de Heer te geven, en zeg je van, Heer, controleer mij vandaag mijn emoties. Hè, want ik wil niet boos worden en zo. Ik wil me niet overgeleverd zien aan mijn emoties en mijn hetgeen dat ik hoor en voel, leidt me. En dan gaan we inderdaad er veel minder voor hebben, want God gaat dat dan doen herinneren. Wanneer dat dat voorkomt en je wordt verleid om getriggerd te worden, dat men zegt van, hé, weet je wat, je hebt uw hart aan mij gegeven. Dat is heel goed, preventief. En dan denk ik, ja, zeggen van, vader, dat is niet wie ik ben. En daarom is het woord kennis van het woord van God zo belangrijk. Want iemand die geen kennis heeft van het woord, die denkt van, oh, dank u God, ik heb een keer goed laten horen wat ik denk. Hè. Laat uw wraak maar doorheen mij een keer goed varen. En die gaan dan nog geloven van hetgeen dat ze hebben gedaan, is gerechtvaardigd door God. Maar ze hebben geen kennis van wie dat ze zijn in Christus. En dan weten ze ook niet dat ze verkeerd zijn. En zo ga je stilaan maar zeker op een ander pad terechtkomen. Dus daarmee dat belangrijk is, dat je weet wie je bent, die identiteit. Hè? Waar waren we nu? Feest 4, hè? Ah, hier.
Ja.
We
gaan dat nog. Ga jij daarmee om?
Ja, man, hoe ga jij daarmee om? Gebeurt dat bij u? Zo af en toe zo is dat de stoppen doorslaan. Zeggen ze. Hè? De zekering. Gaat uit.
Ja,
ik wil het ook niet hebben.
Enkel in de klas, denk ik.
Ja? Zie, ook omdat uw autoriteit wordt gechallenged?
Gewoon omdat ze niet luisteren.
Ja. Dat is duidelijk. Dat is ook bij mij, omdat ze niet luisteren. Dat is waar. Maar ik kan u wel een tip geven. Dat verbetert met de jaren.
Ja.
Dus toen ik jong was, ging ik daar tegenin. Maar nu dat ik wat wijzer ben, en ik weet van eigenlijk heeft dat niet altijd veel uitgehaald. Ik laat die mannen razen als ze boos zijn, als ze niet willen luisteren. Dat is goed, maar dan geef ik ook geen les meer, maar ik kan er ook niet meer tegen. Dan ga ik gewoon zitten. Zoals jij niet wilt doen wat ik zeg. Ja, dat is zoals we eigenlijk negeren. Of ik heb ooit geschat dat er een de klas uit moest. Hè. Ik heb gezegd, het is genoeg, kijk, zijn niet in staat om de les te volgen. Ik wil dat je mijn les herhaalt. Die wou dat niet doen. Die bleef daar maar staan. Ja, en wat doe je dan?
Wat je dan doet?
Ja. En dan begint hij zo nog wel onnozel te doen en andere kinderen mee te trekken.
Ja, dat
ben ik niet uit. Wat je dan doet.
Ja,
ik
stop. Ik zeg ook, ik stop met de les.
Kom,
geef de voetbal naar hier. Gedaan met voetballen. En dan begon hij nog kwaad te worden. Heb ik gewoon secretariaat gebeld. Ik zeg, er is in de leerling die in mijn les niet uit wil gaan. Ik wil dat je die komt halen. Voilà.
Had ik op mijn vorige school ook zo'n studiemeester. En dan kon je het opbellen en dan komen die naar de klas.
Ah,
maar nu op onze school hebben we dat niet.
Ja,
dat wel goed. Een goed systeem, zodat je zo kon bellen naar iemand.
Ja, want dat hebben ze niet altijd graag, hè? De directeur en zo. Dat, nee. Hey, je moet dat al, ah, ja, onze directeur de vroeger, die zei altijd, los het eerst zelf op. Als je het echt niet kunt oplossen. Dan bel we ons. Soms kunnen we het niet oplossen.
Ja, heel sorry, purpose. Hè. Mensen dat je daar even verkeerd tegen of tegen nog tegengesteld van hetgeen dat ze verwachten, dan bel je jou of schreef je nou.
Ja,
een paar proefbaas.
Proefbaas, ja, van het werk. Ja.
Ik heb ooit eens een keer goed kwaad geweest, hè?
Ja.
Echt, hè? En om de deur gewoon te blijven en kwaad zijn. Ja. Maar dat was. Ik was. Maandag bijvoorbeeld moest ik naar een afdeling. Mm-hmm. En toen ik naar huis kwam, ik kon ik aan muur gaan. Ik was echt moe, mijn benen weer zeer. Ik ging echt door. Like een oma van 90 jaar, echt wel. En standaardwijs moest ik terug naar die afdeling. Ik zeg: nee, dit is er niet. Ik vind het bestaan niet. Ik kan niet. Ik ben gewoon ziek. Maar dat was niet voor die, hè, maar dat was gewoon voor mijn eigen te beschermen.
Ja, ik snap. Ja, oké.
En toen zeiden ze van, ja, die stoppen slaan door, moet ik bij de pulp afkomen en zo.
Maar dat is een boosheid, die snap ik wel, dat is wanneer dat te veel wordt. En ik moet zeggen, eigenlijk moeten we ervoor zorgen dat het niet zo ver komt dat het te veel wordt en moeten we sneller onze mond open doen. God kan boosheid gebruiken, om u, de anderen eigenlijk zien van, oei, we zijn te ver gegaan met die persoon. Mm. Maar het is soms ook aan ons om te zorgen dat het niet zo ver kan komen en dat we soms Snap je wat ik wil zeggen?
Ik had die toen, maar nu had ik de Tom gevraagd en Tom mag ik alsjeblieft naar de audiëntje, want ik had die niet meer houden. Ik heb een keimoedje, mijn beerde, ik weet niet zeer, ik kan het niet houden. Ja, dan straks moet je in het audiënt, met een breed, hè. Ik zei, Tom, ik heb morgen vroeger naar de audiëntje, ik kom niet meer terug, hè. Ik zei, ik kan het gewoon weer. Ik zei, ik ben moe, ik zei, ik ben kapot.
Ja, ik zei, ik ben opgekomen.
Zeg maar echt, hè. En s'morgens moet ik terug, zeg maar, nee, dat bestaat niet.
Ja, ik snap het, maar zo'n dingen zijn oké in mijn ogen dan, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat niet meer komt? Dus dan moeten we vroeger eigenlijk opstaan moet ik zeggen, en zeggen dat van nee, mocht ook nee zeggen, durven nee zeggen. Is ook iets dat we als christen moeten leren, want ik wil hier niet zeggen,
ik ben ooit in de 40 jaar dat ik daar gewerkt heb, en 3 keer goede naar de afgelopen.
Ja.
Dus dat valt eigenlijk op mee, hè.
Ik heb dat is heel veel. Zolang dat we niet zondig in de boel zijn en niet blijven hangen in de boel zijn. Oké, dus laten we dat als les meenemen en volgende week doen. De Efeze 4, daar zijn we helemaal nog niet klaar mee, daar zullen we volgende week mee verder gaan. Maar kunnen we binnen in de naam van Jezus? Wat hetgeen dat we vandaag hebben gehoord. Amen. Vader, we danken u, Heer, voor uw woord en u. Hetgeen u aan ons heeft gegeven, Vader. Heer, laat ons de weg bewandelen die u heeft uitgestippeld voor ons, Heer. Dat past bij onze roeping, Jezus. Dat u ons hart bewaart, Vader. Onze emoties, Heer. Onze woorden, Heer. Dat u wijsheid geeft, Heer. Wanneer dat de zaken gebeuren in ons leven die groter zijn dan ons, Heer. Geef ons wijsheid en kracht om ermee om te gaan, Heer. Dank u voor Emmanuel, dank u voor Hannah, dank u voor Cornelia, Heer Jezus. Dank u voor degenen die online zijn, Heer. Help ons, Heer, uw licht te schijnen, Heer. In Jezus' naam. Amen.
Goed woord.
Amen.
Heb jij gehoord ooit van de Codex Sassoon? Codex Sassoon.
Nee, wel.
Dat
schijnt
een heel duivel te zijn.
Codex Sinaiticus, die ken ik wel.
1100.
Dank iedereen, tot de volgende.
Teksten van de Hebreeën.